Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Derde van Psalm 72. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Het 14e vers van Psalm 22 na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons deze middag vanuit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 56. Daarvan het eerste tot en met het 8e vers. En dan ook uit Lucas, Matthäus 16 vers 13 tot en met 20. Matthäus 16 vers 13 tot en met 20. Eerst Jesaja 56. Vers 1 tot en met 8, na de geloofsbelijdenis, en Psalm 22, vers 14.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu lezen Jesaja 56, de eerste 8 verzen. Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet, en des mens een kind dat hij daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde, die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet, zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven, die niet uitgegroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen, en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligt, en die aan mijn naam verbonden en aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg, en ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevene Israëls vergadert, spreekt: ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Tot zover en dan Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover de schriftlezing.
Wij vervolgen deze middag de behandeling van de Dordtse leerregels en we zijn gekomen bij paragraaf 9 van hoofdstuk 2. Die paragraaf willen we met elkaar lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 9. En daar luidt de belijdenis van de kerk als volgt: deze raad, voortkomend uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd, de poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest. En zij zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden, en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, laten wij uw kerk mogen zien zoals u uw kerk ziet. En laten wij moed mogen vatten uit de belijdenis die op grond van uw woord klinkt in paragraaf 9 van het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dat u het gezegd hebt, Heer Jezus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Uw woord leert het ons. Zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal uw naam worden voortgeplant in harten van ouderen en van jongeren. Zal uw kerk worden vergaderd, zal uw koninkrijk worden uitgebreid en zult u verheerlijkt worden in de veelheid van onderdanen. En Heere, geeft u dat wij daarbij mogen zijn. Geeft u ons, Heere, ook een plaats onder diegenen die voor eeuwig zullen zingen van uw vrije gunst die de ere wordt toegebracht. Heere, zegen de prediking van uw woord deze middag. We zijn samengekomen En we zeggen uw naam dank dat u ons hier hebt gebracht. Laat het, Heere, zo mogen zijn dat wij vanmiddag in uw bedehuis verheugd worden. Dat is een belofte die we gelezen hebben in Jesaja 56. Ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. En die andere belofte, Heere, wilt u hem ook vervullen. Ik zal nevens hen die tot hem vergaderd zijn, nog anderen, nog meer vergaderen. Wilt u dat doen, Heere? En wil u daar de prediking van deze middag ook voor gebruiken? U kent ons allen zoals we hier zijn samengekomen. U kent alle zorgen en alle moeite. U kent alle vragen. Wilt u geven, Heere, dat we die voor u mogen neerleggen in het gebed? We bidden u om wijsheid bij de behandeling van de Dordtse leerregels. Altijd weer moeten we ons herinneren aan het feit dat het moeilijke en diepe dingen zijn die aan de orde zijn. Dat wij met ons verduisterde verstand ook zo heel snel een verkeerde conclusie zouden kunnen trekken. Dat de dingen ons ook in verwarring zouden kunnen brengen. Maar Heere, geeft u dat er vanmiddag licht mag vallen in ons hart over deze dingen. En geeft u ons een zegen. Heere, wilt u met de jonge mensen zijn. We dragen ze aan u op. U weet wat zij nodig hebben. U weet ook dat verschillende van hen hun werk doen in een omgeving waarin ze direct ervaren dat er zoveel mensen zijn die een andere weg gaan, die niet naar uw woord en naar uw dienst vragen. Wil u hen staande houden? Wil u hen binden, Heere, aan uw woord en aan uw dienst? Wilt u ook daarvoor de prediking gebruiken? En wil u hen sterken van dag tot dag, waar ze hun werk dan ook doen, waar ze hun opleiding dan ook volgen, waar ze hun studie hebben te volgen. Wees u met hen. En wilt u in hun harten werken. Wilt u ook geven, Heere, dat ze het geheim van het gebed mogen kennen. Het geheim van het luisteren naar uw woord. En juist wanneer er zoveel twijfels en vragen zouden kunnen zijn, ook de vraag of u wel leeft en of u er wel bent. Heere, wil u het laten merken aan hen. We bidden u, Heere, voor onze ouderen. Heel bijzonder wel voor hen die hun kwetsbaarheid en broze bestaan zo ervaren. Bij het klimmen van de jaren en bij het afnemen van de krachten. Heere, wil u hen ondersteunen in de levensavond. En wilt u hen boven alles geven dat ze de tijd mogen uitkopen. Dat ze eeuwige winst mogen doen met de genadetijd die u hen nog geeft. En wilt u ook de prediking aan hun harten zegenen, Heere? Mag er dan vanmiddag gesproken worden naar de zin en mening van uw geest. Heere, wilt u zich ontfermen over onze gemeente. U kent allen die een taak hebben in onze gemeente. Geeft u ze wat nodig is in het ambtelijke werk, in de commissies of de verenigingen, de zondagschool. We dragen dat werk aan u op, ook onze koster en onze organisten. Weest u met een ieder. Heere, wilt u onze gemeente bouwen? Wilt u in gunst op ons neerzien? We zijn maar een kleine gemeente in een grote stad. Maar wilt u in ons midden wonen? En wil u in ons midden werken? En geeft u ons allereerst verbondenheid aan uw woord, aan uw dienst, maar dan toch ook aan elkaar. Heere, wilt u zich ontfermen over onze kerken in breder verband? We zijn vervuld met zorg als we zien hoe nieuwe inzichten in de theologie doorwerken. Ook daarin doorwerken dat we hoorden hoe er goedkeuring gegeven is om in een andere gemeente, wel ver bij ons vandaan, maar toch behorend tot ons eigen kerkverband, vrouwen te bevestigen in het ambt. Heren, wilt u een keer geven? Als uw woord zo duidelijk spreekt over deze dingen. En geeft u ons dat wij ons als gemeente niet boven andere gemeenten zullen verheffen. Ook niet in onze eigen gedachten. Maar geeft u ons, Heren, dat we bewogen mogen zijn. Maar tegelijkertijd ook wachters mogen zijn op Sion's muren. Die gedurig niet zullen zwijgen. En dan bidden wij van u, Heren, of u een keer wil geven ten goede. Of u ook daartoe de kerkelijke weg die we als kerkenraad zijn ingeslagen door bezwaar aan te tekenen tegen dat besluit, of u die weg wil zegenen. Heren, weest u met allen die verantwoordelijkheid dragen. Weest u met de kerkelijke vergaderingen, de klassees, de particuliere synode, de generale synode als u het geeft volgend jaar weer bijeenkomt. Maar wilt u ons niet verlaten en wilt u ook de vergaderingen niet verlaten. We bidden van u, Heren, of u allen wil sterken en helpen die zich voorbereiden op de dienst van het woord. We dragen onze broeder Droger aan u op. Anderen die in Apeldoorn studeren, wees u met een ieder en geeft u wat nodig is. Wil u ook buiten ons kerkverband werken, Heren? Wij zijn maar een heel klein kerkverband in ons land en zeker op de wereldkaart breidt uw koninkrijk uit. En wilt u genadig nog bijeen vergaderen wat nu nog verspreid ligt naar uw eigen belofte. Zie in gunst neer op het zendings- en evangelisatiewerk en op de prediking van uw woord onder de beminden om der vaderen wil. Heren, wil u ze ook toebrengen. Wil u ze brengen tot kennis van Christus. Wil u ze brengen tot de zaligheid die uit de Joden is, zoals u het zelf hebt gezegd. Maar die toch ook naar uw eigen woord voor het volk van de Joden is. Heren, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Wees u daar waar nood is. We denken aan de honger in Jemen. We denken aan de verschrikkelijke gevolgen van de tsunami in Sulawesi. We denken aan andere rampgebieden in deze wereld. Ontferm u zich. En wees zo vanmiddag ook nog met ons, Heren. Doe niet met ons naar onze zonde. Vergeef u ons alles wat niet voor u kan bestaan. Ook in onze gebeden, Heren. Wil u het reinigen. Met dat alles reinigende bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En hoor en verhoor ons om zijnentwil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 93ste psalm, 2e, 3e en 4e vers. 93, 2. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. 3. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld. En ook vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 2, 3 en 4 van psalm 93. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de kerkelijke kassen, en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 106, het derde en het 25ste vers willen we na het amen van de prediking zingen. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Maar ook het 25ste vers wil ons nog overal verspreid genadig weer bijeen vergaderen. Zo wordt uw naam en roem verbreid. 3 en 25 van Psalm 106. Geliefde gemeente, is er toekomst voor de kerk? Dat kan de vraag zijn van ouderen onder ons, die het hebben meegemaakt en nog levendig voor ogen hebben hoe in vroegere tijden drommen mensen door de straten van Rotterdam gingen op weg naar allerlei kerkgebouwen. En nu, is er toekomst voor de kerk? Dat kan de vraag zijn van een jongere, die misschien wel de enige is in zijn klas die naar de kerk gaat. Of de enige op zijn of haar werk die naar de kerk gaat. En alles lijkt zomaar af te brokkelen en steeds verder te verdwijnen. En soms bekruip je de vraag, is het niet allemaal iets van vroeger? Hebben we niet met elkaar ontdekt dat, ach, de kerk ook er niet zo meer toe doet? Is er wel toekomst voor de kerk? Kan de vraag zijn, gemeente, wanneer we zien op ontwikkelingen in de kerk, waarbij een nieuwe benaderingswijze van de Bijbel, van de Heilige Schrift, aan alles knaagt. En er wordt gezegd van dingen die heel duidelijk zijn en die heel duidelijk in Gods woord opgetekend staan, bijvoorbeeld als het gaat over de vrouw en het ambt. Ja, dat moet je in onze tijd toch wat anders lezen. Dat moet je zien tegen de achtergrond van die tijd. En in die tijd dacht men er nu eenmaal zo over, maar wij leven in de 21ste eeuw en de Heilige Geest leidt ons tot een nieuw verstaan van de Schrift. Dan gaan er wissels om en dan worden er keuzes gemaakt die in 2000 eeuwen kerkgeschiedenis nog, 2000 jaar kerkgeschiedenis nog nooit eerder gemaakt zijn. En dan kan je de bange vrees bekruipen. Hoe moet dat? Als mensen met diezelfde gedachten ook het opstandingsevangelie gaan lezen. En zeggen, ja, zo dacht men erover rond het moment nul. Maar wij zijn tot andere inzichten gekomen enzovoorts. Heeft de kerk toekomst? Als u die vraag zou stellen aan een remonstrant, dan zou hij zeggen, dat ligt eraan. Dat ligt eraan of mensen de goede beslissingen nemen. Dat ligt eraan of wij mensen de goede keus maken. En dat ligt eraan of wij mensen ook in die keus zullen volharden en daarbij zullen blijven. Maar als u jezelf de vraag stelt aan de Bijbel, aan Gods woord, dan krijgt u een ander antwoord. Dan krijgt u het antwoord wat schittert in paragraaf 9 die vanmiddag aan de orde van behandeling is. Is er toekomst voor de kerk? Jazeker. Want er zal altijd een kerk van gelovigen zijn, gefundeerd in het bloed van de Heer Jezus Christus. En de poorten der hel zullen die kerk nooit overweldigen. Met de kerk van Christus, en dan schrijf ik de kerk met een hoofdletter, met de kerk van Christus gaat het alleen maar goed. Daar gaat nooit iemand af. En daar komen er tot de dag van de wederkomst toe alleen maar bij. En zou het ons hartelijke verlangen niet moeten zijn, gemeente, om van die kerk door genade een levend lidmaat te mogen worden of te mogen zijn. Die kerk waarvan het geheim de liefde is. En daar willen we deze middag bij stilstaan. De liefde als het geheim van Gods kerk. Drie gedachten. Allereerst letten we op de verkiezende liefde van de Vader. Dat is het begin van paragraaf 9. Deze raad, voortkomend uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich te vergeefs daartegenstellende krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden. Dat is het eerste stuk. In de tweede plaats, verlossende liefde van de Zoon. Dan gaan we verder lezen in paragraaf 9. Alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen gefundeerd in het bloed van Christus, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft. En tenslotte, wederliefde van Gods kerk. Dat is het stukje wat nog overblijft. Als gezegd wordt dat die kerk Christus standvastiglijk bemint, gedurig dient en hier en in alle eeuwigheid hem prijst. Dus verkiezende liefde van de Vader, verlossende liefde van de Zoon, wederliefde van Gods kerk. Paragraaf 9, gemeente, brengt ons vanmiddag bij het hart van God. En wat is er in dat hart van God? Laten we het maar opdiepen vanuit onze paragraaf. Daar is eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen. Wat is dat een wonder? Dat God van eeuwigheid de mens heeft gezien. Dat God van eeuwigheid heeft gezien dat de mens tegen hem zou kiezen. In opstand tegen hem zou komen. Zijn vuisten naar God zou ballen. Zijn vijandschap aan God zou verklaren. God zou verwerpen. En dat er in het hart van God toch eeuwige liefde is geweest om uit zulke mensen, om uit zulke vijandige mensen een kerk te verkiezen en een kerk te vergaderen. Dat God het heeft gewild om uit zulke mensen een schare, een menigte te verkiezen die niemand tellen kan. Eeuwige, onbegrijpelijke liefde van God. Dat is de liefde waar Jeremia van spreekt in hoofdstuk 31 als die zegt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Tegen een volk dat het moest klagen en dat het in vertwijfeling moest zeggen: de Heere is mij verschenen van verre tijden. Maar de Heere die gaat antwoorden en gaat zeggen: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. En in die liefde heeft God een raadsplan bedacht, als ik het zo zeggen mag. Heeft God een plan opgevat? Zo begint paragraaf 9 ook. Deze raad, u mag ook lezen dit plan, dat is de betekenis. Dit plan, wat is dat voor raadsplan geweest, wat God in zijn liefde heeft ondernomen, heeft uitgedacht. Wel, dat is dat hij niet alleen zondaren heeft uitverkoren om zalig te worden. Mensen die niet beter waren en niet waardiger waren dan de anderen. Maar dat hij ook zijn eigen lieve zoon daarvoor over heeft gehad. Dat hij zijn eigen zoon heeft aangewezen als middelaar. Als degene die de heilige opdracht kreeg om te gaan sterven voor zulke mensen. Mijn zoon, heeft God de Vader in de eeuwigheid gezegd. Ik wil dat u uw leven zult gaan geven. Dat u uw bloed zult gaan storten. Dat u zich tot in de dood zult vernederen. Om een kerk zalig te maken. En ik wil dat vanuit dat offer van uw liefde er zaligmakende en levendmakende kracht vloeit. Waardoor u mensen zult levend maken. Waardoor u mensen zult zalig maken. Wat voor mensen? Mensen die dood zijn in zichzelf. Want die moeten levend gemaakt worden. Mensen die verloren zijn in zichzelf. Die moeten zalig gemaakt worden. Zulke mensen. Mijn zoon, ik wil dat u dat werk zult doen. Dat u, en let u daar vooral even op, want dat is de lijn in hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels vooral. Mijn zoon, ik wil niet alleen dat u uw leven voor hen geeft, maar dat u op grond van uw offer ook hen echt daadwerkelijk zult verlossen. Dat u hen echt zult opzoeken in hun verlorenheid. En dat u ze zalig maakt en dat u ze levend maakt. En in die raad van God, die voortkomt uit Gods eeuwige liefde, daarin ligt het bestaan van de kerk gegarandeerd, verzekerd. Daarin ligt het vast. Hoe zegt onze belijdenis het? Die raad, die is krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden. God heeft er in zijn liefde van eeuwigheid toe besloten. En daarom zal er ook altijd een kerk zijn. Daarom zal er ook altijd een kerk van ware gelovigen zijn. Ook als de omstandigheden zo moedbenemend kunnen zijn en als alles wijst op het tegendeel. Dat is een bemoedigend woord, gemeente, voor een moedeloze Elia die onder de jeneverstruik ligt. En die daar ergens in die woestijn onder in Israël het tegen de Heere uitklaagt. Heere, neem me maar weg. Want ik ben niet beter dan mijn vader en ik ben alleen overgebleven. Ze zoeken mijn ziel om die te doden. En dan gaat de Heere tegen Elia zeggen, Elia, u vergist zich. U denkt wel dat u alleen overgebleven bent, maar ik heb in Israël doen overblijven 7000 die de knie voor de Baal niet hebben gebogen. U zou daar ook dat zinnetje mogen vertalen als een toekomende tijd. Ik zal in Israël doen overblijven 7000. En er zijn verschillende uitleggers die zeggen, bij 7000 moet u niet denken aan een concreet getal, maar aan een symbolisch getal. 7, getal van de volheid. 1000, het getal van veel. Er zullen er een zeer velen, er zal een volmaakte hoeveelheid zijn, een volmaakte veelheid zijn van mensen die de knie voor Baal niet zullen buigen. Dat is de kerkgemeente gezien bij God vandaan. Het is een zegen dat onze belijdenisgeschriften juist als ze over de kerk spreken heel vaak de kerk vanuit dat perspectief, vanuit die invalshoek belichten. Niet de kerk bezien vanuit mensen. Als wij de kerk gaan bezien vanuit mensen, ach, dan zouden we kunnen gaan somberen. Dan kunnen wij ook allemaal wel onze teleurstellingen naar voren brengen. Met deze of met gene. Maar wat zou het een zegen zijn als wij de kerk mogen bezien zoals de Heer hem ziet. En de Heer zegt, ik heb gewild dat er tot op de dag van de wederkomst een kerk bijeen vergaderd wordt. Mijn werk gaat door. En dan gaan we een paar dingen onderstrepen aan het begin van paragraaf 9 die we nog hebben overgeslagen. Allereerst, van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd. Van de aanbeginnen, dat betekent gewoon van het begin van de wereld tot op deze tegenwoordige tijd. Dat was voor de opstellers van de Dordtse leerregels dus 1618. En wij mogen de lijn nou 400 jaar verder doortrekken tot 2018. Is die raad, is dat heilige plan van God vervuld. En altijd is er nog een kerk vergaderd. En dat zal zo zijn, ja niet alleen tot op de tegenwoordige tijd, maar dat zal zelfs zijn tot op de dag van de wederkomst. Daar moet u ook eens over nadenken. Misschien dat ouders wel eens de vraag kunnen stellen, ouders die een kindje mogen verwachten of grootouders. Maar dat ze wel eens de vraag kunnen stellen, in wat voor tijd zal mijn kind nog opgroeien? Herkent u die vraag? Dat het je wel eens bang te moede kan worden als je rondkijkt. In wat voor tijd zullen mijn kinderen, als ze oud mogen worden, ooit oud zijn? En ik zeg niet dat wij lichtvaardig moeten spreken en over alle ellende en alle kaalslag en alle armoede van deze tijd heen moeten springen en heen moeten spreken. Dat niet. Maar u zou het vanuit Gods woord en vanuit paragraaf 9 deze middag ook eens een keer zo mogen zeggen. Weet u in wat voor tijd uw kinderen zullen opgroeien? En als ze oud mogen worden, weet u in wat voor tijd ze oud zullen worden? In de tijd dat Christus doorgaat om zijn kerk te vergaderen. In die tijd dat Christus nog doorgaat om jongeren en ouderen toe te voegen tot die scharen die niemand tellen kan. En daarom laat er toch verwachting mogen zijn van deze koning die het niet en nooit uit de hand loopt. Die voortgaat met zijn werk. Er staat nog iets wat we een ogenblik moeten onderstrepen. En dat is dat zinnetje, de poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellende. Die raad van God om op grond van het werk van Christus een kerk te vergaderen, die raad is ook vervuld en zal vervuld worden, ondanks alle tegenstand. En die tegenstand wordt hier heel krachtig aangeduid. Daar wordt gezegd dat de poorten van de hel, dat is een beeld voor de macht van de vorst der duisternis, dat de poorten van de hel zich daartegen zullen stellen. De duivel zal op alle mogelijke manieren proberen om Gods kerk af te breken. Om de uitbreiding van Gods koninkrijk tegen te gaan. En daar kan de duivel soms vervolging voor gebruiken. En dat doet hij in delen van de wereld. En daar kan de duivel soms dwaling voor gebruiken. En dat doet hij. En daar kan de duivel verwarring voor gebruiken. En verdeeldheid voor willen zaaien. Daar kan de duivel lauwheid en oppervlakkigheid en gezapigheid voor gebruiken. De duivel heeft zoveel pijlen op zijn boog. En de poorten van de hel zullen zich op zoveel manieren proberen te stellen tegen de kerk van God. Dat moet ons gemeente wel waakzaam maken. Petrus, diezelfde Petrus die ooit aan de vooravond van het lijden van de Heer Jezus zo dringend is gewaarschuwd. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te siften als de tarwe. Toch is Petrus gevallen. En toch heeft hij zijn meester driemaal verloochend. Maar door dat vallen heen is Petrus toch ook bewaard. En toch ook weer opgezocht door zijn meester. Die hem niet los kon laten vanuit deze raad van God. Maar diezelfde Petrus die schrijft in 1 Petrus 5. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dus nog een keer, gemeente, dat moet ons biddend waakzaam maken. Maar al is het dat de poorten van de hel zich tegen Gods kerk zullen stellen, het is toch, en dat staat erbij in paragraaf 9, het is toch te vergeefs. Het is toch te vergeefs. De Satan die kan een hele hoop schade aanrichten, zeker. Maar als het gaat over Gods kerk, als het gaat over die kerk die de Heere heeft lief gehad met een eeuwige liefde en die hij nog bezig is te vergaderen. En ik kom er straks nog wel op als de Heer het geeft wie dat dan zijn. Maar als het gaat om die kerk, dan geldt de aanvallen van de vorst der duisternis zijn uiteindelijk toch te vergeefs. De duivel zal het niet winnen. Er zal geen klauw achterblijven, zoals een Bijbelse uitdrukking het zegt. Er zal niemand achterblijven. Allen komen ze thuis en allen worden ze zalig. Tevergeefs de poorten van de hel zich daartegen stellende. Ja, en dan nog iets wat we even moeten onderstrepen, zo aan het einde van de eerste gedachte. Dat is dat woordje krachtiglijk. De raad van God is krachtig vervuld geworden. En die zal ook krachtig vervuld worden. Dat besluit dat dode zondaren en dat verloren zondaren op grond van het werk van Christus zalig gemaakt zullen worden. Dat zal krachtig vervuld worden. Hebben wij daar geen behoefte aan, gemeente? Aan het krachtige werk van Gods geest. Is dat niet wat we nodig hebben persoonlijk? Is dat niet wat we nodig hebben als we nog onbekeerd zijn? Dat de Heere krachtig werkt in ons hart en in ons leven. Dat hij ons leven vernieuwt, ons wederom geboren laat worden. Is dat niet wat we nodig hebben, gemeente, als we het leven van de genade kennen, maar misschien zo door eigen schuld zijn afgedwaald, dat de Heere krachtig ingrijpt en krachtig werkt? Is dat niet wat we nodig hebben als gemeente van Rotterdam-Kralingen? Dat de Heere krachtig werkt. Is dat niet wat we nodig hebben als kerken, als christelijke gereformeerde kerken? Het verband waar de Heer ons een plaats gaf. Met alle zorgen die we daarover hebben, en ik heb ze zojuist naar voren gebracht. Maar hebben we het niet nodig dat de Heer krachtig werkt. En nu zegt onze belijdenis, de Heere zal tot op de dag van de wederkomst krachtig werken. Is dat niet een woord om biddend op te pleiten? Is dat niet een woord om uw vinger ook bij te leggen? Is dat niet een woord om uw gebed daarvan te maken? Heere, werkt u zo krachtig in mijn hart, in mijn leven? Werkt u zo krachtig in onze gemeente? Werkt u zo krachtig in onze kerken en daarbuiten? Werkt u krachtig? Dat is onze eerste gedachte. De verkiezende liefde van de Vader. In de tweede plaats, de verlossende liefde van de Zoon. En daar gaan we het middelste stuk, het grootste deel van de tweede helft van paragraaf 9, eerst lezen. Daar staat, en dat er, ik begin nog een klein stukje eerder, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. En dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen gefundeerd in het bloed van Christus. Haar zaligmaker die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft. Dat is het tweede geheim van Gods kerk. Het eerste geheim was verkiezende liefde. Als die er niet was, was er geen kerk. Het tweede geheim is verlossende liefde. Dat is dat wonder dat Christus aan het kruis zijn leven overgegeven heeft voor haar. Voor zijn kerk. Als ik nog even terug mag wijzen naar de preek van vanmorgen, waar we de Heer Jezus zagen afgebeeld in die levende vogel uit Leviticus 14. Die reine vogel die wel sterven moest. Die wel geslacht moest worden. En waar moest dat gebeuren? Boven zo'n kruik met levend water daarin. Daar moest het bloed van die vogel invloeien. En als we de lijn vanuit dat gedeelte zo even doortrekken, ja, dan ligt daar precies het evangelie in van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Want Hij heeft zijn leven willen geven. Hij heeft zijn bloed willen storten, om zo te zeggen, boven een kruik met levend water. Met als doel de reiniging van melaatse. Met als doel de zaligheid van zondaren. Daar was Hij op gericht toen Hij leed en toen Hij stierf en toen Hij zijn leven heeft overgegeven. Dat was wat de Hebreeën schrijver noemt de vreugde die hem voorgesteld is. Daar staat in Hebreeën dat de Heer Jezus Christus het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht om de vreugde, om het loon dat hem was voorgesteld. Dat had hij voor ogen. Dat had hij voor ogen toen hij met het kruis op zijn schouder over de straten van Jeruzalem ging. Zijn kerk. Degene die de Vader hem gegeven had. Dat had hij voor ogen toen hij zijn handen liet doorboren met de spijkers. Melaatse zondaren om hen zalig te maken. En Christus heeft zijn leven gegeven. Kind van God onder ons, dat is toch ook wel een duizelingwekkende gedachte. Dat toen Christus daar zijn handen uitstrekte op de kruispaal van Golgotha, hij u voor ogen had. En dat hij het stilzwijgend zei, nagel mij maar aan het kruis. Voor hem, voor haar. Dat is die liefde. Die verlossende liefde van de Zoon. Die zijn leven gaf als een bruidegom voor zijn bruid. Dat is wat er zo achteraan het stukje staat, wat we bij onze tweede gedachte gelezen hebben. En dan gaan we teruglezen. We lezen maar van achteren naar voren in onze tweede gedachte. We hebben behandeld hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft. En dan gaan we teruglezen en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen gefundeerd in het bloed van Christus. Omdat Christus zo zijn leven gegeven heeft. Omdat Christus zo zijn bloed gestort heeft. Daarom ook zal er altijd een kerk zijn. Die kerk heeft zijn fundament, zijn diepste fundament in de verkiezing van God. Maar die kerk heeft haar, en dat is misschien een wat moeilijke uitdrukking, maar toch een mooie uitdrukking, die heeft haar rechtsgrond in het bloed van de Heer Jezus Christus. Want hoe kunnen ze zalig worden? Alleen door dat bloed. Gods kerk is, prachtige uitdrukking, gefundeerd in het bloed van Christus. Daar leren ze ook steeds meer op steunen. Gemeente, dat wil ik u vanmiddag ook aan uw hart leggen. Met de vraag, is dat door genade ook het fundament geworden in jouw leven? Is er dat steunen op het bloed van Christus? Hebt u dat bloed onmisbaar nodig gekregen? Want onze belijdenis zegt niet, er zijn twee kerken met een hoofdletter. Er is een kerk die is gefundeerd op, nou ja, noem maar iets, op ernst of op tranen of op berouw. En er is een kerk die is gefundeerd op het bloed van Christus. Nee, er is één kerk met een hoofdletter en die ene kerk die is helemaal en alleen gefundeerd op bloed van de Heer Jezus. En daarom mogen wij ons nooit rust gunnen wanneer we niet weten van dat bloed van Christus in ons leven als de grond van de zaligheid. Petrus schrijft, diezelfde Petrus over wie ik u zojuist sprak, die schrijft in 1 Petrus 1 aan de christenen, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. Iemand zegt, dominee, is het dan zo dat allen die behoren tot Gods kerk allemaal in dezelfde mate dat bloed van de Heer Jezus Christus leren kennen? Niet in dezelfde mate. Niet met dezelfde vrijmoedigheid. Niet met dezelfde ontdekkingen, om het zo te zeggen. Weet u, behalve mensen die misschien mogen roemen op goede gronden in dat bloed van de Heer Jezus Christus toegepast aan hun ziel, behoort tot die kerk ook de tollenaar. Die tollenaar die van verre stond en die niet dichterbij durfde komen, maar die vanuit die laagste plaats in de tempel, buiten het bloed van Christus niet meer kon. En die het riep, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar buiten dat bloed van Christus om kan het niet. Gods kerk is gefundeerd in dat bloed. Gemeente, waar is het bloed in ons leven? Denk aan die man, misschien dat ik het u wel eens verteld heb, aan die oudere man die ik ooit ontmoette. Hij kwam uit de gereformeerde kerken in Nederland. En u weet misschien wel, ik wil helemaal niet gaan katten op andere kerken. Maar dat is een kerk waarin zeker in de jaren 60, 70, 80 afgerekend werd, om het zo te zeggen, met het bloed van Christus. Dat werd aan de kant geschoven, bijna kerkbreed. En ik ontmoette die man nadat hij een hartaanval had gehad en toch had de Heer hem nog willen sparen. En we raakten zo aan de praat en ik vroeg, hoe is het dan met u? Toen kwamen de tranen in zijn ogen, het was een harde kerel. En het was een man die in het gewone leven heel wat kon verzetten, maar de tranen kwamen in zijn ogen en hij zei, dominee, ik heb één ding geleerd van mijn oude moeder. Het was een heel klein, broos, breekbaar vrouwtje. En ze kon ons, we waren met 10 kinderen thuis, soms ternauwernood aan, maar ze zei heel vaak, en dan zei ze het niet eens tegen ons, maar dan zei ze het voor zichzelf. Jongens, er moet bloed zijn aan de posten van mijn hart. Is er bloed, gemeente, aan de posten van uw hart? Mag u weten van dat schuilen achter het bloed als een arme zondaar van alles afgebracht? Mag u behoren tot die kerk gefundeerd in het bloed van Christus? We lezen nog een stukje terug. Want er wordt over Gods kerk dan ook gezegd dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. Nu zijn ze nog overal verspreid en overal verstrooid. Maar ze zullen tot één vergaderd worden. En met dat ze misschien wel overal in allerlei kerkverbanden hun plaats hebben, zullen ze toch hierin één zijn dat ze allemaal hun fundament leren zoeken en mogen vinden in dat bloed van de Heer Jezus Christus. Wel, dat is tweede geheim van Gods kerk, verlossende liefde van de Zoon. Omdat Hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Omdat Hij zijn leven heeft gegeven. Daarom wordt er een kerk zalig. Daarom gaat de nodiging nog uit. En gemeente, nog is er plaats. De laatste is nog niet toegebracht. Nog moeten er zondaren vergaderd worden en zalig worden. Nog worden Gods dienaren uitgezonden op grond van dit machtige fundament van Gods verkiezende liefde en Gods verlossende liefde. Ze worden uitgezonden met de evangelieprediking en ik mag het u vanmiddag toeroepen. Nog is er plaats. Voor wie, vraagt iemand? Dominee, misschien dat het me wel beangstigt, zegt u. Het is zo dat het me beangstigt, want is dat dan alleen voor de uitverkorenen? Gemeente, weet u tot wie ik die prediking mag brengen? Dat er nog plaats is. We moeten maar heel dicht bij het woord blijven. Weet u tot wie die gebracht mag worden? De gelijkenis van het grote avondmaal, daar staat deze zinsnede in. En nog is er plaats die leert ons dat die prediking mag uitgaan tot armen die het niet hebben. Tot blinden die niet zien. Tot kreupelen die niet gaan kunnen. En tot verminkten van wie het leven door de zonde verwoest is. En tot u, tot jou, tot mij mag de roep vanmiddag nog uitgaan. En nog is er plaats. Zijn huis moet vol worden. Zijn huis zal ook vol worden. Wie zijn het dan? Onze laatste gedachte. Wie zijn het dan die behoren tot die kerk? Onze laatste gedachte, de wederliefde van Gods kerk. Dat hele kleine stukje aan het einde van paragraaf 9. Is dat ook het geheim van Gods kerk? Verkiezende liefde, ja, dat is een geheim van Gods kerk. Verlossende liefde van Christus, dat is een geheim van Gods kerk. Maar wederliefde, dat is toch iets heel anders. Ja, dat is ook iets heel anders. Weet u, als wij de liefde van God de Vader en van God de Zoon en van God de Heilige Geest zouden mogen vergelijken deze middag met de zon, dan kunt u de wederliefde van Gods kerk vergelijken met de maan. En misschien dat de kinderen dat niet eens weten, maar de maan geeft geen licht van zichzelf. De zon wel, maar de maan niet. Dat wij de maan kunnen zien en dat die maan voor ons idee 's nachts toch licht geeft, dat komt omdat de zon op de maan schijnt en de maan die weerkaatst dat zonlicht. Dat is de wederliefde van Gods kerk. Gods kerk is als de maan. Maar als ze beschenen wordt door de zon van Gods liefde, dan gaat ze ook wederliefde voortbrengen. Zoals Johannes het schrijft: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo moet u het slot van paragraaf 9 lezen. Dat Gods kerk hem standvastig bemint, gedurig dient en hier en in alle eeuwigheid prijst. Standvastig beminnen. Dat kan alleen door die zon die schijnt. Alleen als die zon zijn stralen werpt, dan zal de maan die stralen weerkaatsen. Maar dan zal ze het ook doen. Hem standvastig beminnen. Wat is dat een woord wat ook Gods kinderen zo kan aanklagen? Dat u misschien wel moet zeggen, o Heere, was maar zo. Wat is er zo vaak zo ver bij vandaan? Weet u waar u dan om moet vragen? Om meer ontdekking van de zon. Om meer ontdekking van de zon. Want als die zon meer zijn liefde stralen werpt, dan zal er ook meer wederliefde zijn. Standvastig hem beminnen. Gedurig hem dienen. Dat is als het goed is. Nee, dat is niet als het goed is, maar dat is de roeping van Gods kerk. Hem gedurig dienen, Christus dienen op uw werk. Christus dienen in de kerk. Christus dienen op school. Christus dienen op je stageplaats. Christus dienen in je vrije tijd. Christus dienen in je gezin. Christus dienen met je geld. Christus dienen met je hart. Dat vooral. en hem hier en in alle eeuwigheid prijzen. Dat is, gemeente, de wederliefde van Gods kerk, gewerkt door de Heilige Geest. In onze eerste gedachte ging het over de Vader, in onze tweede gedachte over de Zoon, in onze derde gedachte ten diepste over het werk van de Heilige Geest, die die zonnestralen vanuit Christus werpt op mijn koude maan bestaan, zodat er toch weer kaatsing mag komen. En al moet Gods kind zich dan zo vaak aanklagen, weet u wat de bruidegom tegen de bruid zegt in het Hooglied? Gij zijt schoon als de maan. Dat is ook een woord om onderweg te smelten. Gij zijt schoon als de maan. We gaan afronden, gemeente. Is er toekomst voor de kerk? Hier op aarde? Zeker. Hier op aarde? Zeker. Want God vergadert tot op de dag van de wederkomst een kerk uit Joden en uit heidenen. Zijn werk gaat door, zoals we het gelezen hebben in Jesaja 56. De Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt: ik zal tot hem, dat is tot Christus, nog meer vergaderen, nevens naast degene die tot hem vergaderd zijn. Nog gaat de prediking uit, nog vergadert Christus zich een kerk, ook uit het komende geslacht en ook uit het opgroeiende geslacht. En laat het, jonge vrienden, laat het ouderen uw gebed zijn: Heere, mag ik erbij horen? Al hoef ik niet vooraan te staan, zoals iemand eens zei, als ik maar mee mag gaan. Al is het dan in de achterste gelederen. Ik denk aan een oude dominee, die lag op een ernstig ziekbed. En hij kreeg bezoek van een andere dominee en hij kon het voor zichzelf helemaal niet meer bezien. En toen ging die andere dominee zo in eenvoud eens iets vertellen van de stoet van mensen die zalig worden. En hij ging ze zo eens uittekenen vooraan: Petrus, Paulus, de apostelen, Jesaja, de profeten. Zeg, zou daar je plaats niet zijn? Nee, daar kon die dominee echt niet bij. En zo ging die andere dominee op een hele pastorale wijze steeds verder en verder. En die oude dominee die daar lag op zijn ziekbed kreeg maar geen vreemoedigheid. En toen kwam die andere dominee bij dat laatste stukje van de rij. En toen zei hij: weet u wie ik daar zie? Daar zie ik Manasse, de moordenaar. En daar zie ik Rachab, de hoer. En daar zie ik zoveel anderen die het zo verzondigd hadden. Daar zie ik die tollenaar Zacchaeus. En toen brak het licht door. Ja, als ik dan maar mee mag gaan, al is het dan op de laatste plaats. Wel, gemeente, laat dat ons gebed zijn. Laat dat uw en jouw gebed zijn. Ons aller gebed, Heere, dat ik er bij mag horen bij die kerk die vergaderd wordt. En die kerk heeft ook echt toekomst. Want die zal niet alleen op de aardse pelgrimsreis bewaard worden. Die zal niet alleen door de doodsjordaan gedragen worden, maar die zal uiteindelijk ook voor eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Amen. eindigen wij met dankgebed. Heere, heilig uw woord. Zegen het zo, Heere, dat ook wij mogen worden toegevoegd aan die kerk die door u eenmaal wordt thuisgebracht in het hemelse Jeruzalem. En die eeuwig zal zingen van uw goede tierenheid en van uw trouw. Heere, wilt u al het zondige vergeven? Wil onze dank aanvaarden voor wat u ons wilde schenken, ook op deze dag. Zoveel meer dan dat wij verdienen. Brengt u ons aanstaande woensdag op een doordeweekse dag bijeen om uw naam te erkennen en te danken voor wat u ons gaf. En dan dragen we heel bijzonder aan u op, degenen die daar met zoveel moeite tegenop kunnen zien. Omdat ze met ziekte of met het verlies van een geliefde of met andere moeilijke omstandigheden te maken hebben gekregen. Heere, wil u hen helpen? Wil u ze toch brengen in uw huis? Laat er ook voor hen een woord bij mogen zijn en breng ons alle zo nog samen. Zegent u de vrouwenvereniging die dinsdag bijeenkomt. Wees met ons allen. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. We gaan nog zingen van Psalm 89, het 15e vers in plaats van het eerste. 89, vers 15 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.